Wij lezen uit de Heidelbergse catechismus van de 30e zondagafdeling. Vraag en antwoord 80. Zondag 30, vraag en antwoord 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het antwoord luidt: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, de rechterhand Gods zijn vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover. Letten wij op het heilig avondmaal en de paapse mis, of wat het wel en wat het niet is. Het is al even geleden, omdat ook het avondmaal en de nabetrachting daar tussen ligt, en verleden week zondag. Maar de laatste keer hebben wij als voorbereiding voor het heilig avondmaal gelet ook op deze zondagafdeling. We hebben toen de bedoeling gehad om vraag en antwoord 81 en 82 te overdenken. Als ik me goed herinner, zijn wij niet verder gekomen dan tot en met vraag en antwoord 81. Misschien dat we nog iets van kunnen zeggen van die laatste vraag en antwoord. En anders op een andere keer, zo de Heere wil. Natuurlijk is deze vraag, dat weten wij, we hebben er misschien wel eens breedvoerig bij stilgestaan in het verleden, maar misschien is het u wel bekend dat deze vraag en antwoord altijd een grote weerstand heeft opgeroepen. Uit deze vraag en dit antwoord heeft men de vrijheid genomen om de Heidelbergse catechismus een antipaapse hetze te voeren. Nou is het op zichzelf, die paapse mis, is op zichzelf niet zo'n vreemd woord, want het woord die paapse mis is afkomstig van papa en dat wijst de paus aan, de heilige vader die op de stoel te Rome gezeten is. Maar toch, voor velen is deze zondag aanstootgevend en ergerlijk geweest. Misschien dat we juist daarom deze vraag en dit antwoord nooit over hebben geslagen bij de handeling van de catechismus, maar er altijd aandacht aan hebben besteed. Dat heeft ook een achtergrond. Dat heeft ten eerste, ik zou zeggen, een protestante achtergrond. Aan deze vraag hangt zoveel, daar is zoveel bloed bij vergoten. Daar zijn zoveel kinderen des Heren, als je het makelaarsboek leest, dat hele dikke boek met al die vreselijke platen en verhalen. En je leest dan die verhoren, hoe de mensen verhoord werden, dan kom je ook altijd maar weer tegen dat onderdeel van de paapse mis. En dan kom je ook altijd weer tegen dat die mensen van de Heere God wijsheid hebben gekregen om die gedachten van Rome te verwerpen. En dat werd mede een oorzaak middelijk van hun terechtstelling. Door verbranding, door wurging, door levend begraven te worden, door verdronken te worden, en noem maar op. Mensen die in de leer van het avondmaal spraken naar de Heilige Schrift, werd de tong uitgesneden. En met dat als achtergrond heb ik altijd gedacht, zouden wij dan voor die antichristelijke macht en voor de een of ander overgevoelig persoon, en dat zegt eigenlijk toch allemaal niks, het is onze beschaving, dat zegt allemaal zo weinig, zouden wij dan deze vraag en het antwoord niet behandelen? Uit het oogpunt dat een ander zich geërgerd zou kunnen voelen, omdat er gesproken wordt over de paapse mis en een vervloekte afgoderij? terwijl het bloed van zoveel duizenden van Gods kinderen eraan kleeft? Nee. Dat moet ons de vrijmoedigheid altijd geven, ook voor wat betreft de gedachtenis van al die mensen, mannen, vrouwen en ook kinderen, die omwille van de waarheid van de ene offerande van Christus hun leven blijmoedig hebben overgegeven in de dood om het woord van Jezus. Er is nog een reden waarom wij altijd weer toch nog aandacht schenken aan deze 80ste vraag en antwoord. Dat komt omdat niet alleen in Rome een paus gezeten is op de stoel als vader van de kerk, maar dat ieder mens een paus in zich heeft. Of zoals Luther het zegt, een monnik in zich heeft. Alleen, het komt niet zo uit in het avondmaal. Tenminste, niet in die vorm dat wij de transubstantiatie leren. De verandering van brood in vlees en bloed en wijn in bloed. Dat niet. Anderzijds komt het toch bij het heiligavondmaal wel om de hoek kijken. Die grondgedachte die schuil gaat achter de paapse mis. Ik wou het nou eens omdraaien en beginnen met de paapse mis. Om de beste wijn voor het einde te bewaren. Want om met die paapse mis te eindigen, trekt mij ook niet zo aan. Wat is de paapse mis? Het woordje mis is afkomstig van het woordje missa. Dat was een term die in de vroeg-christelijke kerk in gebruik was als het heilig avondmaal werd bediend. Dan moesten de catechizanten, de catechumenen, die nog in opleiding waren, en dat moet je er wel bij bedenken, die vaak ook van buiten uit de heidenwereld werden toegebracht en begeerden aansluiting bij de christelijke kerk, die werden met dat woord missa est, werden zij weggezonden voordat het heilig avondmaal begon. Daar mochten zij niet bij zijn en daar mochten zij ook geen gebruik van maken. Dat was dus eigenlijk een uitdrukking, dat woordje mis of wegzending. Je zou zeggen, ja, dat heeft eigenlijk in principe met het avondmaal niet zoveel te maken. Maar meer met wat er voor het avondmaal gebeurde in de gemeente. Als die catechumenen werden weggezonden. Ja, je moet daar natuurlijk geen misbruik van maken in die zin. Het is in sommige streken van het land de gewoonte, nu misschien niet zo meer als vroeger, maar dat een deel van de mensen, als het avondmaal gehouden werd, ook de kerk uitgingen. En ook wel gelegenheid kregen om de kerk te verlaten. En dan bleven degenen die deelnamen aan het heilige avondmaal, of anderen, misschien daar nog bij, die bleven achter. Om de dienst tot het einde toe mee te maken. Kijk, dat moet je niet verdedigen door deze oud-christelijke gewoonte als voorbeeld aan te halen. Want ten eerste is het een voorbeeld uit de geschiedenis van de kerk en niet direct uit het woord van God. Je zou misschien op Judas kunnen wijzen die volgens sommigen niet bij het avondmaal aanwezig is geweest. Volgens onze belijdenis weer wel. Maar dat de Heere tegen hem zegt, wat gij doet, doe dat haastig. En hem zo uitsloot. Maar ik geloof dat we daar ook niet al te veel gewicht aan moeten hechten. Later is dat woordje mis, die afkorting dus, is gewoon de aanduiding geworden van het heilige avondmaal. Het wordt ook wel genoemd het sacrament van het altaar. Het wordt ook wel genoemd, en dat kom je toch wel tegen in de kranten en in de bladen, de eucharistie. Dat mis, die misdienst, bestaat eigenlijk uit twee delen. Het bestaat uit het sacrament op het altaar, de hostie. die wordt aangebeden door de mensen. En het bestaat uit dat deel dat de mensen een ouwel krijgen, op hun tong gelegd, die dan verandert in vlees. Als de priester de formule uitspreekt, dit is mijn lichaam. Wat is de achtergrond daarvan? De achtergrond is dit. Natuurlijk, de Romeinen begrijpen wel dat daar in principe geen kruisiging plaatsvindt, zoals op Golgotha. Ze noemen het een onbloedige offerande. Maar ze noemen het wel een offerande. Want, dat hebben we gehoord uit het antwoord, en dat geeft de werkelijkheid namelijk zuiver weer, dat die eenmalige offerande van Christus aan het kruis is niet genoeg, is niet werkzaam, tenzij dat dat eenmalige offer dagelijks wordt aangevuld, compleet gemaakt, door dat onbloedige offer in de mis. In het sacrament van het altaar. Omdat die mensen dat geloven, als ze het nog geloven, voel je gelijk aan dat dan die attributen bij het avondmaal, de ingrediënten van brood en wijn, van de hostie, de ouwel, je voelt wel aan dat deze elementen dan ook aangebeden worden. Want dat is dan toch een deel van Christus, van zijn vlees en van zijn bloed. Ook al wordt dat bloed dan niet door de mensen of door God uitgedreven, maar is het een verandering van brood in vlees en wijn in bloed, toch, het zijn de werkelijke bestanddelen van het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus, zoals zij zeggen. Daarom wordt er een goddelijke eer aan de hostie toegekend. Daarom knielen de gelovigen voor dat brood en voor die wijn. En daarom gaat de Heidelberger zo ver om dat een vervloekte afgoderij te noemen. Het is een stukje van hun God. Spottend. Is dan ook wel gezegd dat men op die manier in werkelijkheid, vleeselijk, letterlijk, God opeet. Waar komt dat nou vandaan? Dat is een groeiproces geweest in de kerk. Net zoals de beeldendienst. De beeldendienst is niet altijd geweest, dat voelt u wel aan. Dat kun je, als je een uitgebreide kerkgeschiedenis zou hebben, kun je dat van stap tot stap volgen. De strijd die erover geweest is. Hoe sommige bisschoppen zich tot het uiterste hebben verzet. Maar toch het onderspit moesten delven. Totdat het gewoon kerkleer werd. Dat de beelden als boeken voor de leken heel goed dienst kunnen bewijzen. Je moet natuurlijk tegen een moderne Roomse van deze dag niet zeggen dat hun de beelden aanbidden. Want een beetje ontwikkelde Roomse die zegt, ja, maar dat doen wij niet. Wij aanbidden geen beelden, wat denk je wel van ons? Dacht je dat dat beeld dat Petrus is? Tuurlijk niet. Maar het zijn voor ons boeken waarin wij als het ware lezen. Het zijn van die, nou ja, van die ezelsbruggetjes om ons erbij te bepalen. Kijk, dat het gewone volk door de eeuwen heen wel voor die beelden heeft gebeden. En allerlei aparte verhalen de ronde doen van wenende beelden, wenende Maria beelden en allerlei dingen meer. Nou ja, zeggen ze, dat is, kijk, daar kan de leer van de kerk niks aan doen. Dat is de schuld van de mensen. Zo is het een groeiproces. Persoonlijk heb ik altijd de gedachte gehad dat van al die dingen, ook bij het avondmaal, de mis, het sacrament van het altaar, De Mariologie. De leer omtrent Maria. De beelden als boeken van de leken. Dat de achtergrond daarvan gevormd wordt dat de Roomse kerk een kerk is geweest en nog, maar in het verleden heel sterk een ontwikkeling in de kerk gekomen, waarbij de kerk als heerser, heerseres over de wereld wilde optreden. De macht van de kerk werd steeds groter. De invloed van de kerk, van de paus, op het staatkundige leven in heel Europa werd steeds sterker en groter. De paus kon naar believen oorlogen ontketenen, koningen en keizers van de troon afstoten. Maar, nou voel je wel aan, om nou werkelijk mensen, volken, te vangen in het net van het evangelie, dat is alleen maar Gods werk. Dat is het werk van de Heilige Geest en van het woord. Dat kunnen wij niet. De Roomse kerk heeft dat altijd wel gekund. Maar hoe? Ze hebben dat zo gedaan dat hun hele leer en hun sacramenten, zelfs hun kerkenbouw getuigt daarvan. Die hebben zij min of meer aangesloten aan de heidense voorstellingen, de heidense hang naar het mysterieuze, naar het geheimzinnige, naar het schemerige, naar het wonderbaarlijke. Nou weet ik wel, het woord Gods is wonderbaarlijk genoeg, maar van dat wonderbaarlijke wil een mens nooit zoveel weten. Hij wil liever wat anders. Kaarsjes. Kijk, en nou weet je dat bij de heidenen zijn mensen die de hersens van de ander opeten en dan denken dat ze meer hersens krijgen. En bij de heidenen, als je dat scala zou zien wat er is bij de natuurvolk en hun religies, wat voor eigenaardige religies dat deze mensen soms hebben. Met zoveel rituelen en geheimzinnige dingen. En nou heeft Rome altijd gebruik gemaakt van al die dingen. Daarom nam hun zendingswerk zo'n ontzettend grote vlucht. Want in feite veranderde er niet zoveel voor de mensen. Nee, ze konden toch op een iets andere wijze toch hun oude heidense praktijken blijven volhouden. Alleen, het kreeg een beetje een andere naam en er werd een kruisje opgetekend. Dat zie je naar mijn idee ook heel sterk bij de verering van Maria. Ik heb mensen gekend, agnostieken die zeggen dat je van God niets kunt weten, atheïsten die zeggen dat er geen God bestaat, die dat heel aantrekkelijk vonden. Maria, de verering van Maria. En dan zeiden ze, dat vinden wij een van de mooiste dingen van de Roomse kerk. Ik zou liever Rooms worden als ik wat zou worden dan protestant. Want daar zie je de aanbidding voor de vrouw. Voor het moederlijke. Voor het zuivere. En ga zo maar door. En toch, het is geen eens zo bijzonder moeilijk om te ontdekken dat ook dat geënt is op de oude heidense voorstellingen. Daar had je ook de Meleshet des hemels, de koningin van de hemel, de godin van de vruchtbaarheid. Wij spreken nog van moedertje aarde. En dat heeft sterk geleefd bij de oude volken ook. Ook bij de Kanaanieten Bij de opgravingen zijn hun beeldjes gevonden. Vrouwen. Die uitgetekend zijn als draagsters van het leven. Van de vruchtbaarheid. Denk aan de goden van Efeze. Die nog op de oude afbeeldingen te zien zijn. Vrouwspersonen met zoveel borsten. De levengevende moeders. Dan voel je vanzelf dat verband. Rome heeft in veel opzichten aansluiting gezocht. Om zo de mensen een etiket van christelijk op te plakken, zonder dat er weinig veranderde. Misschien dat ik het nu dan zeker trouwens een beetje eenzijdig belicht. Maar er zit toch wel een grote kern van waarheid in. Zo is ook dat proces, dat is niet in één keer gekomen, een proces. Door de eeuwen heen van de mis, van het altaar. De dienst van het sacrament van het altaar. Dat is niet ineens gekomen, dat is langzaam aangekomen. De eerste eeuwen gebruikten de christenen wel brood en wijn bij de gedaante van het avondmaal. Maar later pas is het alleen brood geworden. In de vroege tijden hebben zelfs mensen daarvoor gevangen gezeten die een andere mening waren toegedaan. Maar de Romeinse kerk overwon. De macht van de paus was groot. Wat zie je nou in dat heidense? Nou, dat heb ik al dikwijls beklemtoond. Dit. Wij moeten er ook bij. Wij moeten er ook bij. Wij moeten ook iets doen. Ja. Dat komt onder allerlei vormen, komt dat tot openbaring. Soms dan heb ik het geen eens zo gauw door. Dan lijkt het allemaal zo waar. Je zegt, ja, wat is dat toch? Dat ging verleden week aan, toen ze gingen gewoon maar naar de kerk in de plaats. En doorgaans hadden ze daar nog wel eens getroffen. En er zaten nog wel goede dingen in, daar gaat het niet om. Dan zit je te luisteren en zeg je, ja, een toepasselijke preek over de 5 dochters van Zelafiat. Maar, ja, wat is dat nou, hè? De bewustheid. Wij zijn het. Ja, en dan worden er nog zulke goede uitspraken soms ook nog gedaan, hè. Want, men trekt zich ook nergens wat van aan, hoor. De dominee kwam nog even te praten over de oorlogsdreiging en zegt, dat stelt allemaal niet zoveel voor. Als God zijn wapenhuis gaat ontsluiten. Nou, dan moet je een bang mannetje wezen en zo word je even de les gelezen. Goeie dingen. Als God zijn wapentuig ontsluit, zegt hij. Of mensen. Dan rollen de sterren van de hemel. Dan zal er ook wat anders gebeuren. En als die zeggen, well, laten we ons alsjeblieft niet druk maken, want we weten, de overwinning is aan onze kant. Maar, dat je zegt, er zit nou geen sprankeltje, waarachtige, mystieke, verborgen, gemeenschap spreekt eruit met Christus. Toch worden er waarheden gezegd. En ik zou heus, daar ben ik altijd uiterst voorzichtig in, om bepaalde dingen zomaar zonder meer te veroordelen. Je moet het beste maar uitnemen dan. Maar dan zeg je, zit daar nou nog zielenvoedsel in? Of is dat alleen maar de voeding in wat wij hebben en wat wij zijn? En komt er nou nooit eens aan de orde wat we missen, wat we niet zijn? We zijn in het verbond. Nou ja, Allah, goed. Daar komt het op neer. Israël is vaak ontrouw geweest, maar de Heer bleef toch getrouw, het overblijfsel. Wat doen wij? Zullen wij trouw zijn? Zullen we God en zijn woord boven alles stellen? Zit goed. En het is allemaal zo actief, zo dat je zegt, ja, wat is dat toch allemaal? Je kan natuurlijk, ja, een hoop mensen die beginnen al te veroordelen als het een beetje anders zingen of een beetje anders zegt. Maar daar hou ik niet van. Je probeert te luisteren waar het nou eigenlijk om gaat. Dan denk je, zou er wel eens ooit één zijn? Dan zit het hem niet in de traan hoor, zeg ik erbij. Maar die één traantje wegpikt. Om dat zo bittere lijden en sterven van die Heer Jezus Christus. Van die middelaar Gods en der mensen die zich in de allerdiepste versmaadheid en angst ter hel gegeven heeft. Of wordt dat, zoals men dat dan noemt, schriftuurlijk, ik weet niet of het schriftuurlijk is, gewoon maar gezegd, of aangenomen, of hoe moet je het noemen, is moeilijk. Zeg je, ach, heren, heren, wil ons leiden en leren uit uw waarheid, alsjeblieft. Maar ik wil er dit mee zeggen, wij staan altijd open om er iets bij en er iets tussen te doen. Nou kan ik ook begrijpen dat vele mensen een bepaalde soort prediking, dat ze die tot in het diepst van hun ziel zouden verachten. Dat ze zouden zeggen, wat denk je dan, maar zo zal het niet zijn. Zo zal het niet zijn. Wij zullen antwoord moeten geven. Wij zullen het waar moeten maken dat we kinderen des verbonds zijn. Ze zouden het een afschuwelijke leer vinden die goddeloze en zorgeloze mensen maakt. Maar het is goed te begrijpen. Het is goed te begrijpen. Alleen één ding is niet te begrijpen. Wij zien onszelf niet. Dan denk ik, zouden we dan echt allemaal zo tevreden zijn over onszelf? Zou er dan nooit iets opkomen? Heren, ik heb altijd weer tegen u misdreven. Ik denk dat men dat zou noemen ziekelijk zondebesef. Dan moet je niet meer blijven staan. Je weet toch dat het vergeven is? Nou, wat maak je dan druk? Kijk, je voelt er ook uit als twee hetzelfde zeggen, zeggen ze nog niet hetzelfde. Het staat in een bepaalde context, in een omgeving. Ik mag me wel eens verblijden als ik, ellendige, dat dierbaar evangelie mag verkondigen, om niet dat het nou zalig worden is, om niet. Maar anderen spreken ook wel over om. En dan kun je wel eens al die tranen en al die bedoelingen van de mensen, kun je zeggen, mensen, laten we er maar over ophouden. Maar daar bedoel je heel wat anders mee. Als dat een ander die dat ook misschien in andere woorden zegt. Ja. Ja, je wordt er wel moedeloos van dat je zegt, wat praten we allemaal toch vreselijk langs elkaar heen. En de een die vat het zo op en de andere vat het weer anders op. Maar één ding is zeker. Die paapse mis daarin aanbidt men de elementen van brood en wijn. Want het is vlees en bloed. En wordt Christus, waarvan in de Hebreeënbrief zo duidelijk geschreven staat, dat dat nou juist het wonder is geweest, dat al dat herhalen van de oude bedeling, dat dat met Christus een einde genomen. Hij eenmaal voor onze zonde geofferd zijnde, zal andermaal verschijnen in heerlijkheid. En als het over ons gaat, hebben wij ermee te maken? Nou, wij hebben er dit mee te maken. Dan kom ik toch weer op het oude terug. Ja, er moet iets bij, zegt de Romeinse kerk. En wij zeggen, het is allemaal genade, maar. En hoe weet ik dat er een spanningsveld is? Want iedereen die zal zeggen, ja, maar er zal toch plaats voor gemaakt moeten worden. En dat kan goed bedoeld zijn. Dat kan goed bedoeld zijn. Kijk, ik ben het wel mee eens als je zegt, ja, wat heeft nou een mens belang? Wat heb ik nou belang bij de zaligmaking? bij een verworven verlossing. Belang bij een lijdende en stervende middelaar. Nou, daar moet je bij vlees en bloed niet mee aankomen. Zegt ons allemaal bitter weinig. Misschien een uitwendige beroering dat je toch wat aangrijpt als het een beetje spannend verteld wordt. Een beetje dramatisch verteld wordt. Dat je erdoor bewogen raakt zoals Jeruzalems dochters wel eer. Die weenden om de pijn van hun lijdende Heer. Maar verder. Het heeft de mensen verbod gebracht. Daarom voel je wel degelijk aan. Ja, als iemand zegt, er moet plaats voor gemaakt worden. Dat kan hij goed bedoelen. Dat kan hij mee bedoelen, ja mensen, zolang we rijk en verrijkt zijn in onszelf. En dat we menen geen ding gebrek te hebben. Dan hebben we die dierbare offeranden niet nodig. Dan geldt nog voor ons, rijke heeft hij ledig weggezonden. Arme heeft hij met goederen vervuld. Maar, als ik daar wel eens iets van zeg, er moet plaats voor zijn, dan bedoel ik het iets anders. Dan bedoel ik dit. Zodra wij worden wie we zijn, dan zijn we zondaren. Rondom. En dan zou je uren zitten te huilen, of niet. Kan ik van binnen huilen? Dan zijn wij niet die voor God die huilenbalken die o zo begaan zijn en o zo dit en o zo dat. Als dat waar ligt is, als we dat bij onze gedachten vaststellen, hè, dat wij zulke soort mensen zijn. Hè. O die treurige, ja daar hoor ik ook bij, zalig die treurige, gelukkig want ik heb al wat afgehaald. Kijk, dan zitten we op de verkeerde weg. Dat bedoel ik. Kijk, dat voel je. Als je die onvergenoegde gezichten ziet van, ja, maar er zal plek voor gemaakt moeten worden. Als er per ongeluk iemand iets zegt. Dan voel je al aan uit welke hoek de wind draait. Dan kan zo'n uitdrukking op zichzelf, die kan nog wel waar zijn. Maar in de beleving is het zo dat de genade en de ontferming van God onconditioneel is. Als wij één conditie en één voorwaarde, het zij in tranen of bidden of weet ik wat, zelf moesten aanbrengen, dan was de verloren zaak. Kijk, je vindt bijvoorbeeld bij Kobrugge een uitdrukking, kom zoals ge zijt. Dat is een mooie uitdrukking. Kom zoals ge zijt. Maar die man wist heus wel dat de mens niet komt. Wat bedoelt hij dan? Hij bedoelt, er zit misschien zo'n mens hier, hè, die er helemaal niet bij hoort. Een mens die in zijn bidden, in zijn danken, in zijn kerk gaan, in alles te dood gevonden heeft. In zichzelf. Die zegt, wie ben ik, dode hond? Er is geen reuk, er is geen smaak aan. Moet zo'n man nou nog aan bepaalde voorwaarden voldoen? Nee, natuurlijk niet. Kom gij, zo bedoeld, zoals ge zijt. Zo ellendig, zo vervloekt, zo verdoemelijk in je eigen. Zo reukloos, zo smakeloos. Komt het woord, de boodschap van het heilige evangelie tot u. Zo zijn er maar weinig. Je ontmoet wel mensen die vreselijk arm praten. En oh, die ellende en oh, dit. Maar dat het niet echt is, dat de, ja, het is wel echt in zoverre. Ze menen dat wel. Maar het is niet uit het verbond der genade. Het is een beantwoording aan de opgave van het verbroken verbond der werken. Uit het godsdienstig spraakgebruik en uit het godsdienstig gekweekt zijn. Daar komt het uit. Want er is geen blijdschap. Je kunt 10 keer, 100 keer horen dat hij nou juist voor zulke ellendigen gekomen is. Maar kijk uit, want die krijgt nog een grote mond toe. Maar zo zal het niet gaan. Kijk, en dan voel je aan dat je zegt, oh, maar dat is niet. Dat is niet. Dat stelt niks voor. Geef mij dan maar een vrolijke klant, die het leven een beetje makkelijker opneemt. En die vrolijk met zijn kinderen aan het spelen en aan het zingen is en door het gras heen rolt. Bij wijze van spreken, geef mij dan zo iemand maar. Want van die nare, misselijke godsdiensten heb ik, daar vind je toch niks meer op. Dus je leven hier op aarde is ook nog totaal onleefbaar. Een mens zit maar door te zeuren. Kijk. Ik denk er erg makkelijk over, hoor. Als mensen over plaats hebben en over arme zon, zeg ik, ja, dat is allemaal waar. Alleen, vergeet dat nooit. Dat dat niet staat in het teken van, nou moet jij maar eens proberen een arme zondaar te zijn. En nou moet jij maar eens een zondaar voor God worden. En je moet maar eens dit. Want nee, daar lach ik om. Ja, ik heb er nooit geen kans voor gezien. Ik zie het ook geen kans. Ik durf het ook niet om een ander op te leggen. Als hij zelf nou als bidder en als preker en als danker en noem maar op. En als bekeerd mens al lang eigenlijk, vooruit, het deugt allemaal niks van man, scheid toch uit. Hoe moet je dan een ander opwarmen? Hoe moet je dan een ander bezighouden? Dat heeft geen zin. Dan denk ik wel eens bij mij, ja, jullie zullen het misschien ook wel eens denken. Maar dan heb ik wel eens bij mij gedacht, nou, ik geloof dat er weinig zijn in de gemeente die zo ongodsdienstig zijn, die zo, nou ja, niks, wereld zijn, en noem maar op eens, ik kan me geen ogenblik in de een of andere stemming brengen. Alles is even naar en onmogelijk. Ja, ik zeg niet dat ik het zo naar heb, maar als het nou gaat over de dingen, waar het eigenlijk om gaat, dan zeg ik, oh, ik kan mijn vinger niet naar uit te steken, want... Kijk, dat wordt bedoeld met onconditioneel. Want toch geloof ik waarachtig dat die heren en zalig maken voor zo'n scharminkel. Dat hij daar nou tegen zegt, ik heb voor u gebeden. Dat hij daar nou de dood voor ingegaan is, dat zou de duivel niet prijs willen geven. En de mensen ook niet. Al zou ik me niet meer kunnen verdedigen, al zou ik niet weten wat ik zou moeten zeggen. Dan zou ik nog zeggen, ja, Heer Jezus, gij zijt verwinnaar in de strijd. En schenkt uw volk de zegen. Kijk, alles hoort op zijn plaats. Als je spreekt met van de heerlijkheid van het verbond. En desnoods over het inzijn in dat verbond. Och. Vertel er dan bij wat een naamloos, diep gezonken en gevallen schepselen we zijn. Om dan te mogen eindigen in het wonder van Gods ontferming. Dat hij de onvruchtbare zet in een huisgezin. Een blijde moeder van kinderen maakt. Dat hij de naakte kleedt en voedt. Dat hij zegt, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dan komt het op zijn plaats, anders niet. Anders niet, dan is er geen nood, er is geen uitkomst, er is niks. Het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. De een die daar zijn leven in gevonden heeft, wij zijn het. En de ander die heeft zijn leven erin gevonden, we zijn het niet. Het zal nog een eeuwig, eeuwig wonder zijn. Maar het is eigenlijk hetzelfde. Want de vernederde Christus, die snijdt eigenlijk alles af. De verkondiging van de gekruiste laat geen bondeling overeind staan als het onze zielen raakt. Daar blijf je niet zo'n goeie bij. Dat blijf je niet, dat kan niet meer, hè. Je zegt, nou ja, wij zijn dan nog de Gideonsbende hier op de wereld, hè, dus wij hoeven ons geen zorgen te maken. Straks zijn wij de baas, we krijgen de hele wereld, we krijgen alles, ja. Ja, als het maar waar is, zou ik dan wel willen zeggen. Als het maar waar is. Ja. Maar waar is de God geheiligd, zaad, zal het gezegend aardrijk erger. Prachtig. Maar dan zal dat God geheiligd zaad toch geloven. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeert uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Opdat we ons niet vergissen en denken dat wij, gereformeerde mensen, desnoods met een artikel erbij, dat wij mensen zo als het ware automatisch, zoals we geboren, geleerd worden en getoond worden, dat we zo doorschuiven het vaderland. Kijk, daar komen we niet mee uit. Goed, dat is eigenlijk ook iets van de mis. Het verbond moet dagelijks ingewilligd worden. Doe je het ons? Wij moeten dagelijks de Heer de rechterhand geven. Als we een keer fout gaan, moet je niet blijven zeuren. Je bekent het en dan mag je weten. Het is vergeven. Wij doen wat. Aan de andere kant krijg je dit. Die protestanten mis, als het ware. Er zal heel wat gebeurd moeten zijn. Als een mens eens op dat plekje is. Ach mensen, ik heb onder alle, want je denkt misschien, ja, dat is een man die komt uit de gereformeerde gemeente, maar dat ben ik me geen eens meer bewust. Want, ja, dat is, toen was ik nog niet geboren. Maar ik geloof dat het allemaal hetzelfde neerkomt. En dan kun je zeggen, nee, ik weet wel, de termen zijn anders. De termen zijn heel anders. En men heeft ontzag voor de Bijbel, dat is het woord, dat is allemaal geïnspireerd enzovoort. Nou, nee. Maar er kan heel wat van de mis tussen zitten. Maar dan op een andere kant, uit dezelfde wortel. De ene roosje is wit en de andere is rood en de derde geel. Maar als ik dan de toespraken die men tot jonge mensen durft te houden. Aan de ene kant wij de kerk, wij de bondelingen, wij Abraham samen. Maar dan moet je ook de andere kant eens lezen waar een mens mee opgeknapt wordt. Over die diepe verantwoordelijkheid en dat wij als jeugd verplicht zijn dit en dat en zo en zo. En dat God belooft als we ons best doen, daar komt het op neer. Dan mag je verwachten dat God wel te hulp zal schieten. Dat de zegen je niet zal ontgaan. Maar het gaat niet zo makkelijk, maar... Kijk, dat is nu ook de mis. Moeten onze kinderen niet gewaarschuwd worden? Jazeker. Maar in het licht van de gekruisigde, van dat eeuwig verbond der genade. Daaruit. Daar. Maar niet dat opgepepte gedoe. Van wij zijn er ook nog. Kijk, en dat is nou de mis waar het bij ons mis is. Dat is nou het ellendige. Het is allemaal niet, ja, niet uit elkaar te rafelen. Zo diep zit het in ons bloed verweven. Als je er nog last van hebt, dan durf je sommige dingen geen eens te zeggen. Dan denk je, ja, maar dan zal hij wel zeggen dit. En hij zal wel zeggen dat. Hoe ouder dat je wordt, hoe makkelijker word je erin. En als de vrijmoedige geest helpt, dan mag je het in alle eerbied elkaar voorhouden. Er is geen andere naam, er is geen andere weg dan Jezus Christus en die gekruisigd. En wie in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Al voelt hij zijn eigen als een fluisje door de wind weggedreven. Maar het zit wel goed. Die door zijn zand heen raakt, want daar zijn we niet zo gauw doorheen, want wij zijn allemaal bouwers op zand. Maar als we er niet meer niks in kunnen vinden, geen goede grond, er blijft toch niks anders over dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, Daarom heeft ons altijd nodig het steeds vernieuwde onderwijs. Opdat wij zouden beseffen, zijt gij met de geest begonnen, zullen we nu met het vlees eindigen. Met een handjevol dode werken, waarbij de een het nog weer beter doet dan bij de ander, en waar we heimelijk nog van alles en alles tussen schuiven. Nee, die kant moet het niet uit. Er is maar één kant. En dat is deze. Het avondmaal des Heren betuigt ons. Ik zou dat bijna vertalen met bezweert ons. Betuigen. Betuigen is niet maar aanraden. Betuigen is niet laten we samen erover denken. Nee. Zoals zo vaak gebeurt, hè. De woordbediening. Laten we trachten na te denken. Nou, dat kun je ook wel op de prullenmand gooien. Ons nadenken. Maar betuigen. Dat doet God en zijn woord. En de geest. Die getuigt. Dat de geest de waarheid is. Daarom nemen de Heidelbergers dat woord over. Uit de Heilige Schrift. Het getuigenis van Jezus. Gijlieden zult mijn getuigen zijn. Niet praters. Niet aanraders. Niet, zou je er niet eens over denken. Niet, heb je eigen al bekeerd. En wat doe je nou zo hiermee? En wat doe je dan? Het heilige avondmaal getuigt ons. Getuigt ons. Niet misschien. Dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus. Die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Dat is de betuigenis vandaag. Dus je komt bij het avondmaal niet om een offer te brengen. Of tranen. Nee. Moede kom ik arm. En naakt tot de God die zalig maakt. In een mooi gezang. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. Ja, moede komt. Waarom? Dat blijkt. Als er niks aan de hand is, dan hoef je ook niet te betuigen. Als die jongen of dat meisje netjes oppast, dan ga je geen prekerij houden. Ik zeg je dit en ik zeg je dat. Normaal niet. Als scheef gaat lopen, dan zeg je, hé, wat is dat? Wat doet erop? Nou, met ons loopt het doorgaans scheef. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons toch en maak ons vrij. Nou is het plaats voor het betuigen. Wij komen daar dus niet als die verzekerde bondeling in onszelf met een kinderrecht en al die dingen meer. Zo komen wij daar niet. Maar als van die nietige aardwormpjes die een betuigenis nodig hebben. Die een hart onder de riem nodig hebben. Die niet vanuit de rijkdom en het bezit aan het avondmaal komen, maar vanuit de armoede en het gemis. Waaraan gemis? Aan geloof, aan hoop, aan liefde, aan alles wat je maar goed in kunt denken, overal. Heren, heren, wil het zeggen, wil het doen. Kijk, en dan is een betuigenis nodig. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Ik ben voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten ingaan, heb ik die dood voor u gestorven. Ik ben in het gestrenge gericht van God veroordeeld om u een vrijspraak te bereiden. Mij werd de toegang ontzegd. opdat poorten der gerechtigheid voor u zouden opengaan. Voel je dat wonderlijk? Wat ligt er nou tussen? Tja. Zeg, wat is de verdoemelijke zonde, het God onterende ongeloof, waar we allemaal in geboren en getogen zijn? Want je voelt het aan, ja. Luther, die kon het ook wel eens eigenaardig zeggen. Die gelooft, die heeft het. Ja, zo is het eigenlijk ook. Je kan niet zeggen, die bekeerd is, die heeft het. Je kan ook niet zeggen, die gerechtvaardigd is, die heeft het. Je kan ook niet zeggen, die veel huilt, die heeft het. Die veel bidt, die heeft het. Kun je niet zeggen? Probeer het maar. Door aan zo iemand te vragen, hoe is dat nou? Ja. Wat eenvoudig toch, hè? Ja, die gelooft, die heeft het. Die niet gelooft, die heeft het niet. Dan kun je natuurlijk lang schermen en zeggen, ja, maar ik heb niks en ik heb dit niet en ik heb dat niet. Ja, dan moet je zelf maar uitzoeken hoe dat je daarmee maken moet. Maar ik kan beter zeggen, uit genade, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Want zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Zonder geloof staat er. Er staat niet zonder dit, zonder dat. Met een hele opsomming van al die dingen die wij als mispriesters erop nahouden. Wij denken dat de mens in aanmerking komt als die keurig aangekleed zijn beste pak aan van heiligmaking en noem maar op. En hij is ernstig en hij is dit. Oh ja, nou kan die voor de troon misschien naderen. Maar dat zeggen wij. Zeggen wij. Maar dat die hoge God in de hemel gaarne ziet dat die ellendigen tot hem komen en ze ook trekt. Die ellendigen. Niet als meneer en mevrouw, maar als een arm en ellendige zondaar. Die nergens meer aan kan beantwoorden. Die zegt, o God, ik ben zo hard geworden, ik kan de ernst niet meer van inzien. De ernst, nee. Ik heb het eens geprobeerd. Ik ga aan het oordeel denken. Het laatste oordeel, en dat het nou morgen gebeurt, dat nu zou gebeuren. Om maar te proberen, om in een bepaalde stemming te krijgen. Ja. Laat ik denken aan straflijden. Misschien dat ik dan bij God terechtkom. En dat ik dan als een arme verloren zonder bij God zal buigen. Om genade en ontferming te vinden, ter bekwame tijd. Ik kwam er niet. O, wat is het dan groot? Wat is het dan wonderbaar? God is het die rechtvaardig maakt. Weg met de misdienaar. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Mijn gesterf doet niet meer mee. Niet meer mee in die offerhand. Eenmaal volkomen geschied. En dat betuigt ons het heilige avondmaal. Dat is eenmaal. En dat avondmaal getuigt ons ook dat die heilige geest zondaren Christus inlijft. Punt 2. Je kunt ook omdraaien. Maar dat is gevaarlijk. Dan krijg je een heleboel bekeerde mensen buiten Christus. Zonder Christus. Die allemaal, de een is omgezet, de ander is gearresteerd en een derde is weer wat anders. Maar ze horen er allemaal wel bij. En dan misschien aan het eind van de reis de vergeving van de zonde. Nou nee, dat is een verkeerde voorstelling. Hij wordt niet zo scherp voorgedragen als dat ik nu zeg. Dat doe ik alleen maar ter verduidelijking. Maar het zit er wel eens duimendik bovenop. Dan zit de mens eerst over de heiligmaking en allerlei dingen te praten en noem maar op. En hij vergeet de grond van het weldoen. De enige offerande van Christus aan het kruis. Daardoor hebben wij volkomen vergeven. Niet misschien, zeker. Dat zegt het avondmaal. Wij zeggen misschien. Wij zeggen als, ja, maar daarom hebben wij nou juist dat getuigenis voor nodig. Als wij niet zo scheef en zo ongelovig waren, dan was het avondmaal niet nodig. En de doop ook niet. Want je zou zeggen dat water, dat kan het ook niet doen. Maar het is het woord en de bedoeling en de kracht van het sacrament onder beding van Gods geest die het ons betuigt en zegt, hier, sta een ogenblik stil, te midden van al je twijfeling, te midden van al je ongeloof, te midden van al je ongelijkvormigheid, te midden van je erkentenis, ik ben uit de aarde aard, sta stil. Vergeet in der eeuwigheid niet dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zulke vervloekelingen als jij bent zalig te maken om niet. En het geloof zegt amen. Het geloof schept moed. Het geloof krijgt weer wat weg voor de voet. He, misschien zit je de andere dag, nou ja, ja misschien wel, een uur daarna wel weer de praten doen en weet je wel, maar ja. Toch is het bedoeld, dat sacrament, om je een duw in je rug te geven, dat je zeker 20, 30 meter verder kan. Weet je wel? Soms kijkt een mens benauwd en hij klimlacht nog een beetje, maar daar is het voor bedoeld. En als je dan net weer op punt bent dat je geen millimeter meer ziet en dat je denkt, oh, laat ik hier maar blijven. Het is toch allemaal, dan komt het sacrament en geeft weer een duw. Betuig. En die lieve heilige geest, die lijft Christus in. Er is al gesproken over bij het avondmaal, over al deze dingen. Maar het wil ook zeggen, wij kunnen niet onszelf inlijven. Nee. Wij kunnen, het is een mooie uitspraak van de Oranje. Ik heb een verbond gemaakt met de potentaat der potentaten. Maar ja, je moet er niet te veel aan verbinden. Want uiteindelijk kunnen wij geen verbond maken met God. Kunnen wij niet. Dat doet God wel. God alleen. God de Vader die een eeuwig verbond der genade opricht. Maar wij laten hem erbij zitten. En dan komt die Heilige Geest en die lijft in. Die brengt bij Christus. Die houdt bij Christus. Die Christus die naar zijn menselijke natuur, niet zoals de mis daar op het altaar ligt en in de mond van de gelovigen, maar die aan de rechterhand van God de Vader is en daar wil aangebeden zijn. Zo. Niet hier dat wij dat brood of die wijn of vlees of bloed aanbidden. Maar de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dan hebben we geen vlees en bloed in die zin meer nodig, aan de tafel des Heeren, in die letterlijke zin. Maar we hebben hem nodig, die als koning zo hoog verheven is, om zijn volk te vergaderen, te beschermen en te beschutten. Daarom hoop ik dat wij, hoe langer hoe meer, tot de erkentenis gebracht worden, met ons is het mis. Maar gode zij dank voor dat onuitsprekelijke wonder, dat zo'n meid, zo'n jongen, zo'n man, zo'n vrouw, zoals hij nou op het ogenblik misschien zit of denkt, dat zo iemand zalig kan worden. Kun je het toch niet begrijpen? Dat je kinderen zalig kunnen worden. Dat kun je toch niet begrijpen? Dat dat nou de overhand mogen hebben. Die hoop op die eeuwige liefde en welbehagen van God. En op dat volkomen offer van de Heer Jezus Christus. En nog één ding, we gaan naar huis. De duivel kan het niet verdragen. Die wil graag dat je er arm over praat. Maar het is een bedroeven van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Want de Vader verblijdt zich in diegenen die de Zoon de ere geven. Amen.